Lied van de maand.
Oh,
Dan, er is geen kindermoment. Het is zomervakantie, ook leuk. Maar we gaan wel nog een kinderlied zingen. Kinderen mogen naar de zondagsschool. En dan wil ik Geert uitnodigen voor de verkondiging.
Goedemorgen. Ik heb de eer en het genoegen om met jullie de eerste zondag van de vakantie een beetje te starten, alleen voor velen toch. Voor sommigen vakantie in zicht waarschijnlijk. En ik zal ook de eer hebben om die af te sluiten. De laatste zondag van augustus mag ik nog eens komen. En daarom ik dacht, ja, waar kan ik over spreken? Ik heb er een beetje mee, geworsteld is een groot woord, er toch wat over nagedacht. En ik denk dat de Heer mij gevraagd heeft om daarover te... Misschien zegt u, och, bidden. Wat is daar nog van nieuws over te vertellen? Ik moet u ontgoochelen, ik ga niks nieuws vertellen. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik wil het kort even illustreren misschien met wat ik zelf heb meegemaakt. Een tijdje geleden, we hadden bezoek. Een beetje onverwacht bezoek. Ivan en Marian, misschien kennen sommigen jullie hen wel. Hele goede vrienden van ons al van helemaal in het begin dat we tot geloof gekomen zijn. Die waren bij ons op bezoek en het was een mooie, prachtige dag zoals we er een paar al heel veel hebben gehad. Dank u. De voorbije tijd. En we zaten dus in de tuin, rustig van een frietje te genieten en wat te praten met elkaar. En plotseling zegt Ivan, hoor je dat? En wij met z'n drieën kijken eens naar elkaar. Hoor je dat? Nee, man. Wat bedoel je? Ja, er is zoveel te horen. Auto's die voorbij komen achter in de tuin. Mensen die aan het wandelen zijn en aan het praten zijn. Wat? Ja, nee, hoor eens, luister eens goed. Hoor je die vogel? Ja, en als we alle drie ook mee goed luisterden, dan hoorden we ergens een vogel. Hoor je welke vogel dat is, zegt hij. Hoor je welke vogel dat is? Allee toe, luister een keer. Ik dacht, ja, welke vogel is dat? Ik dacht, ik hoorde zoiets van... Pss, pss, pss. Kent dat wel, hè? vogelgeluid. Ik dacht, ja, een mus zeker, die aan het chilpen is. Heel dom antwoord van mij natuurlijk. Want ja, nu hoor je dat niet. Luister eens goed, luister eens wat hij zegt. Dan zegt die vogel iets. Maar inderdaad, hij mikker ons attent op, het is een tjif-tjaf. Je moet eens goed luisteren, zegt hij. Eigenlijk zegt die vogel tjif-tjaf. Tjif-tjaf. En ja, toen hij ons dat gezegd had, wonder boven wonder, alle drie, hoorden we plots tjif-tjaf. Dat is gek, hè? Daarvoor helemaal niet. Zelfs geen vogel gehoord. En plots waren we er op attent gemaakt. Ja, maar er zit een tjif-tjaf zo dicht bij ons. Ik wist zelfs niet eens dat er tjif-tjafs af en toe bij ons in de tuin waren. Ik moet zeggen dat ik nu al af en toe heel attenter aan het luisteren ben als ik in de tuin ben. Ik heb hem nog niet opnieuw gehoord, maar ik ben vol verwachting. Nu, waarom vertel ik dat? Ik denk, met gebed is dat soms ook een beetje zo. Ik heb er nood aan, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb er nood aan om af en toe eens opnieuw bij de essentie van bidden daarop attent gemaakt te worden. Mijn oor, mijn hart daar weer voor open gemaakt te worden om het weer op te merken. Want we hebben het gezongen en ik weet het wel, de Heer is nabij. Ik bedoel, ja, we hebben hem aanbeden, we hebben hem aanroepen. Hij is hier. Maar ja, tussen weten en weten dat de tjiftjaf bestaat en horen dat de tjiftjaf er is, is er een groot verschil. Vandaar dat ik even met jullie daar over wil nadenken. En voordat we er totaal in vliegen, misschien kort even polsen. Als ik bidden zeg, met een vraagteken en of uitroepteken, welk gevoel roept dat bij jullie naar boven? Maximum 2-3 woorden zo. Wat? Je eigen ervaring met bidden, je eigen gevoel bij bidden, als je dat hoort. En of het nu bidden is persoonlijk met de Heer, of jullie zijn samen in een groep en jullie bidden tot de Heer. Wat voor gevoel, wat voor ervaring, wat voor beleving, wat roept dat naar boven zo? 2-3 woorden. Denk even. Hoe zeg je? Ja?
Rust.
Dankbaarheid. Mag ik jullie vragen om heel eerlijk te zijn?
Volharding.
Mag ik een paar suggesties doen die bij mij opkwamen? Sorry hoor. Spannend. Moeilijk. Verkwikkend soms. Maar soms ook saai. Zwaar. Tussen haakjes te weinig. Routine. Lastig. Genieten. Vlot soms. Mijn ding. Of is het mijn ding niet? Zeg ik bidden? Oh, dat is mijn ding niet. Bidden, dat is voor de bidders van de kerk. Je hebt zo van die mensen, de vaste bidders. Dat is hun ding. Bidden, dat is zo mijn ding niet. Geef mij maar de Bijbel. Ja, ik ben een beetje een bijbelnerd. Ik zit daar graag in, ik geniet daarvan. En ik heb dan soms de neiging om te zeggen, oh ja, ik heb mijn tijd met de Heer gehad. Hè. Wat is bidden? Ik hoop dat jullie daar straks heel eerlijk waren. Ik heb niks negatiefs gehoord. Dus jullie hebben een heerlijk gebedsleven. Eigenlijk zouden jullie hier moeten komen staan en ik daar gaan zitten. Denk ik dan. Maar ja, stel mij toe om toch door te gaan. Weet u, bidden, er is een Latijns woord voor bidden, dat is precare. Normaal gezien is het ora, ora et labora. Maar precare is ook een woord voor bidden. En precare betekent, ja, precair, dat kennen we wel. Hè? De financiële situatie van België is precair. Ik hoop dat u weet wat de financiële situatie van ons land is. En precair betekent dus zeer kwetsbaar. Ja, een beetje hachelijk zelfs. Wie weet wat er straks budgetair op ons afkomt. Ja. Het leven is precair. Vandaar dat bidden eigenlijk iets universeels is. Mensen hebben altijd door de tijden heen een hogere macht aangeroepen, omdat het leven nu eenmaal niet vanzelfsprekend is. Het zit vol met verrassingen en jammer genoeg heel vaak ook onaangename verrassingen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ja, wij hebben hier in het Westen, in ons landje, zijn we ontzettend bevoorrecht, hè? Maar als je even de actualiteit wat volgt en je zet je blik op Venezuela misschien, of op Iran, of op Gaza, of op Kiev, of op, ja, noem maar op, hè. Als je even je blik een klein beetje verruimt, misschien zelfs hier in Kortrijk je blik een beetje zou kunnen verruimen en de situaties van sommige mensen in sommige huizen, in sommige huwelijken misschien, in sommige gezinnen, zou zien, dan is het precair. En ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan. Ik heb de neiging om in twee dingen te vervallen. Enerzijds zo'n beetje hopeloosheid. Wie ben ik? Wat kan ik daaraan doen? Dat overstijgt me allemaal. Een beetje angst ook met momenten. Het komt ook altijd maar dichterbij. Wie weet wat er morgen op mijn hoofd valt. Een beetje wanhoop, zo. Dat is één mogelijkheid, maar dat is heel verlammend. Dat helpt mij niet in mijn gebedsleven. Mijn andere reactie die ik vaak zou hebben, misschien te vaak, is wat onverschilligheid. Je wordt het gewoon, hè? Dat mensen sterven. Dat er vreselijke, onrechtvaardige dingen gebeuren in deze wereld voor hele bevolkingsgroepen. Ja, je wordt het een beetje gewoon. Maar dat is niet zo gewoon. Dat is iets vreselijks eigenlijk. Maar ik heb de neiging om daar wat aan te wennen, zo wat ongevoelig te worden. Het te negeren ook vaak. Maar dat helpt mij ook niet in mijn gebedsleven, want dat is niet eerlijk. Als het goed is, dan zou het moeten zijn. De Heer Jezus heeft ooit een gelijkenis verteld. In Lucas hoofdstuk 18 staat, die hoeft hij niet op te slaan, want ik denk dat jullie die allemaal wel kennen. Want het was een gelijkenis die hij speciaal vertaalde om ons erop attent te maken dat we altijd moeten blijven bidden en niet ophouden, maar volharden. Is er iemand die weet welke gelijkenis dat precies is? Welke parabel hij toen vertaalde? Ja. Die parabel van die weduwe en die rechter die zich van God en mensen niks aantrok. En die weduwe die kreeg gewoon haar recht niet. Ze werd onrechtvaardig behandeld. En helemaal op het einde zegt de Heer Jezus dan, als die rechter al door de houding van die weduwe toch tegemoet komt aan haar nood, hoeveel te meer zal uw vader, dan niet luisteren naar zijn uitverkorenen en hen recht verschaffen, terwijl hij geduldig naar hen luistert. Spoedig zal hij hen recht verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Zal hij dan verwacht worden om recht te komen brengen? We weten niet hoe lang dat nog is, hè, voor de mensenzoon komt. Maar de Heer zegt, niet ophouden, volharden. Hoe onrechtvaardig deze wereld ook is. Hoe onrechtvaardige machten in deze wereld ook werken. Misschien in uw eigen leven. Misschien in uw lichaam. Omdat u ziek bent. En het maar niet verbetert. En het maar niet verandert. Misschien in uw denken, in uw geest. Omdat u altijd maar weer door angst of paniek overspoeld wordt. Of zorgen. Of wat het ook mogen zijn. Niet ophouden, zegt de Heer Jezus. Volharden. Blijf bidden. Uw vader luistert geduldig naar u. En er komt een moment dat recht zal geschieden. Ook in uw leven. Ook voor uw hart. Maar het zal recht zijn. Strek u uit naar rechtvaardigheid in uw leven. Ook voor jezelf, als je met andere mensen omgaat. Zorg dat rechtvaardigheid op uw prioriteitenlijstje staat, als het ware. Je mag de volgende dia ook eens laten zien. Wat is de essentie van gebed? Het is maar een kort stukje uit Psalm 27. Een prachtige psalm trouwens. Uren kunnen over doorgaan, gaan we niet doen. En de psalmdichter is David hier. Hij zit toch ook een beetje in de problemen. Hij heeft zijn liefde al geuit. Zijn verlangen om te wonen in het huis van de Heer. En de liefde van de Heer te aanschouwen. Hebben we allemaal. Als we daar straks samen met elkaar aan het zingen waren. Aan het aanbidden waren. Dan heb je de hoop zo van. Ah, Heer. In uw huis. Uw heerlijkheid. Uw liefde overvloedig over ons. Stel u voor. Uw vreugde die ons hart vervult. Uw kracht. Uw prachtige heerlijkheid. Oh, wat is er beter dan daarin te vertoeven en dat te mogen verkennen en daarvan te mogen genieten? Ach, en dat heeft David ook gedaan. Maar ja, hij blijft op zijn honger zitten blijkbaar voor een stuk. Want hij zegt, hoor mij, Yahweh, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Staat er toch op? Ja, sorry. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Maar andere woorden, God zegt tegen David, zoek mijn nabijheid. En David zegt, ja, dat is wat dat u zegt, Heer. En ik zeg het u na. Ik zoek uw nabijheid. Dat is wat God verlangt. God verlangt dat wij zijn nabijheid zoeken. In een andere vertaling staat er, mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. Kom mij onder de ogen. Kom ik er voor mij. Kom bij mij. Heb ik vaak tegen mijn kinderen moeten zeggen vroeger. Niet zoek mijn aangezicht, dat zei ik niet op die manier. Maar ik zei, kom mij eens onder de ogen. Wat dat dan ook mocht betekenen. Maar hier is het alles behalve dreigend natuurlijk. Hè? Zoek mijn nabijheid. En David zegt, verberg uw gelaat niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. Ach, Heer, dat ik dat toch niet mag meemaken. Dat u plotseling zegt, sorry David. En u zich van mij afkeert. En uw gelaat voor mij verborgen is. Denk aan dat hogepriesterlijk gebed. Hè? Dat het licht van zijn gelaat over u mag opgaan. Dat is de zegen van God. Het licht van zijn gelaat. Hij kijkt naar u. En de zegen stroomt over u. Zijn heerlijkheid komt tot u. Want u zoekt zijn nabijheid. Dat is gebed. Daarom moet ik af en toe voor wakker gemaakt worden. Dat is de tjiftjaf, de geestelijke tjiftjaf in mijn leven. Van alsjeblieft, sta er eens bij stil. De Heer is niet veraf, zei Paulus, hè. In Athene, tegen de filosofen daar. God is niet veraf. Hij is heel nabij. Hij wil zich laten vinden. Hij heeft het zo bedoeld dat de mens hem al zoekende zou, tastende zou vinden. Want hij is er. Hij is ook hier bij ons. Zijn heerlijkheid. Maar we zien die niet natuurlijk. Die is voor onze zintuigen niet waarneembaar, maar wel realiteit. En zo heel af en toe wordt de sluier eens weggenomen. Denk aan Paulus, die op een bepaald moment schrijft in de 2e Korinthebrief, 14 jaar geleden zegt hij, is het ooit eens gebeurd, dan werd ik opgeheven in de derde hemel. En dan hoorde ik daar dingen en dan zat ik plots op in een andere dimensie. De dimensie van de Heer, die daar was gewoon. En hij zegt, daar zat ik plots in. En dat was, wauw. Dat was zo overrompelend. Ik kan het niet onder woorden brengen. Dat was, wauw. Paradijselijk noemt hij het. Ik was met de Heer in het paradijs. Dat is het Griekse woord paradijsos voor tuin. Dat doet ons denken aan de tuin van Eden. Dat is wat de Heer voor u en mij bedoeld heeft. Paradijs. En paradijs is zijn bij hem. Voor zijn aangezicht. Heel intiem. Met God tijd mogen doorbrengen. Dat is paradijs. Dat is wat Paulus op een bepaald moment mocht ervaren. Waarschijnlijk toen hij in gebed was. Wanneer mochten de leerlingen plotseling de Heer Jezus zien verheerlijkt? 3 leerlingen mochten dat zien. Hè? Als de Heer Jezus hen meegenomen had. De berg op. Om te bidden. Bijzonder, hè? Als de Heer kort voor zijn exodus, zijn uittocht, de kruisiging die hem wachtte, en de opstanding, en de hemelvaart, kort daarvoor aan het bidden gaat tot zijn vader, dan wordt hij verheerlijkt, dan wordt plots die sluier even weggenomen, en dan wordt de Heer gezien in zijn ware heerlijkheid. Dan komt die dimensie van God plotseling zichtbaar, proefbaar. En je kan het niet geloven, maar Petrus, Jacobus en Johannes, die waren in slaap gevallen. Vreselijk, hè? Gebeurt het u soms als je aan het bidden bent? Dat je in slaap valt? Ik heb wel, ze. Want we hoorden het al, het brengt rust. Als je bidt, hè? Ja. Kan gebeuren, hè? Nu zelfs toen de Heer Jezus op Gethsemane bad. En ook daar de dimensie zocht die hij nodig had. Dat er een engel uit de hemel moest komen om hem kracht te geven. Dat de hemel dichterbij moest komen om de Heer Jezus kracht te geven om door te gaan in zijn worsteling in gebed. Ook daar viel hij in slaap. En daarom zegt de Heer op verschillende plaatsen, waakt en bid, opdat je niet in verzoeking komt. We hebben het nu misschien heel goed hier in het Westen en we vinden bidden een beetje een luxe. Maar misschien komt er ooit een moment dat we opstaan met gebed, eten met gebed, gaan slapen met gebed, omdat het nodig is. Omdat er een bepaalde dreiging is die zo dichtbij komt, of een bepaalde pijn die zo ondraaglijk wordt, of wat het ook mogen zijn, dat we niet anders kunnen dan precare, dan bidden. En ons hart openen voor God. Zorg, zegt de Heer Jezus, dat het u niet overvalt, dat je niet ongetraind in dergelijke omstandigheden komt. Zorg dat je weet wat het is, bidden. Dat je weet wat het is om het aangezicht van God te zoeken, omwille van de omstandigheden, of niet omwille van de omstandigheden, dat je de Heer wilt zoeken. Trouwens, de Heer Jezus heeft ons op een bepaald moment, jullie kennen dat tekstgedeelte ook, dat hoef ik zeker niet op te slaan. Dat is Lucas hoofdstuk 11, helemaal in het begin. En dan staat er, dan is de Heer Jezus ergens aan het bidden. Is gewoon ergens aan het bidden. En dan zeggen de leerlingen, is er een van de leerlingen die zegt, ach Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft, allee Heer, leer ons een keer bidden. Je hebt dat waarschijnlijk al gehoord, die opmerking. Dat is het enige eigenlijk wat je in het Nieuwe Testament leest, dat de leerlingen vragen om te leren van de Heer. Ze zeggen niet, Heer, leer ons spreken. Leer ons tekenen en wonderen doen. Leer ons genezen. Leer ons... Ja, zo maar op, hè. Het enige wat ze echt vragen is, leer ons bidden. Je kan je afvragen waarom eigenlijk. Ik denk dat ze gesnapt hadden dat de essentie van de hele bediening van de Heer Jezus in zijn gebed lag. In het Johannes-evangelie zegt hij, wat ik doe is wat ik de Vader heb zien doen. Wat ik jullie verkondig is wat ik van de Vader gehoord heb. Dat hij sprak. Met andere woorden, zijn bediening kwam puur uit zijn gebedsleven. Uit zijn met de Vader zijn. Voor zijn aangezicht. In zijn nabijheid. Zoek mij. En je zou je kunnen afvragen, ja, waarom moeten we dan bidden? Wel, we hebben een bediening. Net zoals de Heer Jezus. We zijn zijn leerlingen, we zijn zijn discipelen. En zelfs als alles prima en goed gaat in ons leven, dan vooral mogen we niet ophouden om te bidden. Dan moeten we vooral openstaan en zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Laat het mij zien. Wat wilt u, hoe wilt u dat ik spreken zal? Laat het mij horen, opdat ik in uw wegen mag wandelen. En opdat ik die paradijsos, dat samen zijn met u, dat weten, dat beseffen dat God bij je is, met je is. En jou weer uitzendt, en met je meegaat. Opdat we dat ten volle mogen proeven en ervaren. Nog een paar tips van de Heer Jezus. U mag naar de volgende dia gaan. Dat komt uit, ik vertel het eventjes, het is Matthäus hoofdstuk 6, vers 6 tot 13, maar het komt uit een beetje een aparte vertaling. Misschien kent u die, The Message, in het Engels, van Eugene Peterson. Als je daar nog nooit eens in gebladerd hebt, dan moet je dat zeker eens doen. Ik vind het een heerlijke, verfrissende vertaling om eens te lezen. Het is wel in het Engels natuurlijk. Ik heb geprobeerd om het zo goed en zo kwaad als ik kon te vertalen. En hij beschrijft het als volgt, wat de Heer Jezus de leerlingen leert. Dit is wat ik wil dat je doet. Zoek een rustige, afgelegen plek, zodat je niet in de verleiding komt om een rollenspel op te voeren voor God. Kom gewoon samen met God. Zo eenvoudig en eerlijk als je maar kunt. En de aandacht zal dan van jezelf naar God verschuiven. En je zult zijn genade ervaren. Je mag verder gaan. De wereld zit vol met zogenaamde gebedstrijders die niets snappen van gebed. Ze hebben formules en programma's en adviezen, nietszeggende technieken om van God te krijgen wat zij willen. Ga niet voor die onzin. Dat is wel je vader waar je mee te maken hebt. En hij weet beter dan jij wat je nodig hebt. Met zo'n God die van je houdt, kun je heel eenvoudig bidden. Het is een aanmoediging van de Heer Jezus. Als ik het mag samenvatten, je mag het eens laten zien, de volgende dia, in de tips die we tot nu toe van de Heer hebben gehoord. Dat is, hou het simpel. Als je bidt, hou het alsjeblieft eenvoudig. Maak het niet ingewikkelder dan het is. Kom bij hem, nader tot hem. Hou het simpel. Hou het echt, wees eerlijk als je voor God nadert. Ga geen rollenspelletje gaan spelen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Ik heb de neiging om abiënt te gaan praten. Dat doe ik met mijn vrouw niet. Zeker niet als we heel vertrouwelijk met elkaar omgaan. En met de Heer doe ik dat wel. Nu, dat is op zich niet erg hoor. Want ik kan me een beetje uitdrukken in het abiënt. Ik voel me niet ongemakkelijk. Maar als je je ongemakkelijk voelt als je abiënt moet praten of AN moet praten, doe dat niet, hè. Praat waar je je gemakkelijk bij voelt als je met God praat. Waarom niet? Dat is logisch. Hou het echt, met andere woorden. Wees eerlijk, wees jezelf. En vooral, hou het vol. Dat is ook wat de Heer zei, hè, in Lucas 18. Hou het vol. Belangrijke tips van de Heer Jezus. Je mag naar de volgende dia gaan. Natuurlijk, het is eenvoudig om tot God te naderen. Het is eenvoudig om zijn aangezicht te zoeken. Maar toch hebben we soms wat discipline nodig. We zien dat van de Heer Jezus ook. Hij zoekt een plaats bovenop een berg, op een eenzame plaats. Hij zoekt ook tijdstippen. Als hij bijvoorbeeld zijn leerlingen uitkiest, de 12, in Lucas hoofdstuk 6 kan je dan lezen, dan gaat hij eerst een hele nacht bidden. In het begin vroeg ik me af, een hele nacht voor 12 namen. Allee, op 12 minuutjes heb je dat ook, hè? Maar u begrijpt dat het bidden van de Heer Jezus niet zomaar was van, geef me een keer 12 namen. Het was tijd doorbrengen met zijn vader. Het was die paradijsoservaring die hij nodig had voor zijn bediening. Het was luisteren naar God. Het was tijd met hem doorbrengen. En ervan genieten en opgeladen worden door de kracht van de vader. En opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Stel u voor dat er iemand bij u thuis een klusje komt opknappen en hij doet zijn gereedschapskist open en het enige wat erin zit zijn hamers. Misschien snel de telefoon en een andere klusjesman zoeken. Als hij alle klusjes bij u thuis moet oplossen met alleen maar hamers, dan is er een probleem, hè? Nu, wij hebben vaak de neiging om ons geestelijk leven en ons gebedsleven alleen maar te vullen met vragen. Wat is bidden? Vragen. Je hebt een gebedslijstje en je leest het eventueel voor, of je zegt het uit je hoofd op voor God en je vraagt hem van alles. Nu, we weten dat gebedsleven, eigenlijk hoef ik jullie dat niet te zeggen, jullie weten dat allemaal wel veel rijker is. Je mag even laten zien, de volgende dia. Ik heb er een acroniemeke van gemaakt, een salvo. Gebed is soms een beetje een salvo. Het is bereid zijn om stil te staan, om even stil te worden. En er tijd voor te maken, een plekje te zoeken, een moment te zoeken waarvan je weet, ongestoord kan ik het aangezicht van God zoeken. Het is tijd nemen, om te aanbidden. Om gewoon bij de Heer te vertoeven. Om gewoon te genieten van zijn nabijheid. Soms, als ik bid, doe ik mijn ogen open. Ik weet eigenlijk niet waarom wij vaak met onze ogen... We hebben de neiging om altijd onze ogen te sluiten, hè? Dat is om die afgeleid te worden. Dat begrijp ik een beetje, maar langs de andere kant... Als ik bij ons in de tuin kijk, heb ik de neiging om te aanbidden. Ik zie daar een prachtige kastanjeboom staan achter onze tuin. De kracht die daarin zit, je ziet die iedere dag, zeker in de lente, zie je die iedere dag veranderen. En dan denk ik, Heer, wat? En dat is nog maar één onnozel boomje dat ik hier zie. Stel u voor, u bent de Heer van het ganse universum. U heeft alles kracht, u heeft alles leven. En dan mag je de Heer aanbidden. En genieten van uw nabijheid om te mogen komen bij de Almachtige. Luisteren is ook belangrijk. Neem tijd om kort te luisteren. Misschien heeft de Heer u wel iets te vertellen nog voor u iets te vertellen hebt. En misschien is wat hij u te vertellen heeft belangrijker dan wat u hem te vragen hebt. Of te vertellen hebt. Dus neem ook rustig de tijd om te luisteren. Sla het woord open eventueel. Neem tijd om het erover na te denken ook. Om het in je door te laten sijpelen. En luister even naar de Heer. En mag je dan vragen? Ja, natuurlijk. Ik heb ja gezet. De J van jezelf en de A van anderen. Vraag niet alleen voor jezelf natuurlijk, vraag voor de mensen rondom je heen die je opgemerkt hebt, waar je barmhartigheid voor ontvangen hebt, dingen waar de Heer u attent op gemaakt heeft, mensen waarvan u verlangt dat ze genezen worden, dat ze tot geloof komen, dat ze een job krijgen, dat ze een partner vinden, dat ze, weet ik veel wat allemaal, breng ze ook maar bij de Heer, als dat op je hart ligt. En vooral, vergeet niet om het op te pakken na verloop van tijd. Als je die tijd met de Heer hebt doorgebracht, neem dan wat je uit die tijd gekregen hebt. Pak het op en ga ermee de tijd die voor je ligt in. Neem het als een opdracht met je mee. Geef jezelf over. Ook niet alleen in je gebedstijd, maar vooral in de tijd die ook daarna komt. In het besef dat u met de Heer meewandelt. Ik weet niet of we nog tijd hebben. We gaan het kort even toepassen. Ik beloof jullie dat het kort zal zijn. Maar in Handelingen hoofdstuk 4, want daar vinden we gebed. Ik dacht, ik neem er nog een praktijkvoorbeeld van de leerlingen bij, anders ja, wat moeten we er ons bij voorstellen? Een heel precaire situatie. Petrus en Johannes, die waren bij het Sanhedrin geroepen en die moesten verantwoording afleggen omdat ze de naam van Jezus hadden verkondigd. Toen ze een man die 34 jaar, als ik me niet vergis, lam lag aan de poort, weer hadden laten stappen. En ze hadden verkondigd dat het Sanhedrin onder andere was, dat het in de naam van de Heer Jezus was natuurlijk, die de Heer Jezus had overgeleverd. En dat was ook zo, waardoor hij gekruisigd werd. En ze waren daar zo van onder de indruk dat ze Johannes en Petrus op het matje riepen en hen op een ongelooflijk dreigende manier. Wij kunnen ons dat moeilijk inbeelden hoe impressionant dat moet geweest zijn als zij voor dat soort gerechtshof arriveerden met al die fariseeën en sadduceeën die daar klaar zaten om oordeel te vellen. En dat ze bedreigd werden, dat ze de naam van Jezus niet meer mochten gebruiken. En als ze daar vandaan komen, wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de leerlingen, staat er. Naar de hunnen, staat er in een andere vertaling. Geen volkstam, de hunnen, maar de mensen die bij hen hoorden. Ze komen bij elkaar. Ze gaan niet jammeren. Ze gaan niet meteen precare. Ze gaan, oh, Heere God, oei, wat gebeurt er nu? Maar ze gaan naar de andere leerlingen. Ze staan stil bij de situatie. En ze overleggen kort. Ze vertellen kort hoe de vork aan de steel zit. Ze zeggen dat ook, hè. En toen de leerlingen dat hoorden, staat er, riepen ze God eensgezind aan. Samen roepen ze God aan. God aanroepen is eigenlijk een beetje God erbij roepen, als je mij begrijpt. Je roept God aan. Sommige mensen zeggen, ja, als ik bid, dan komt het maar tot aan het plafond. En dan zeg je, dat is geen enkel probleem, want God zit ook onder het plafond. Die hoort u ook, ze. Die kan door dat plafond, dat is geen probleem, hij komt erbij. Dus als je het gevoel hebt dat God u niet hoort, dan is dat een gevoel, dat herken ik. Maar het is gewoon niet eerlijk, het is niet waar. Hij hoort u. Hij komt erbij. En ze roepen God aan en ze roepen de Heer aan. En nu moet je even hun gebed lezen. Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Enig idee waar dat vandaan komt? Wanneer dat David dat gezegd heeft? Nee. Psalm 2. Dat is gewoon de tweede psalm. Komt uit hun gebedenboek. De psalmen was het gebedenboek van de apostelen, van de Heer Jezus, van de eerste leerlingen. Dat was hun gebedsboek. Dus ja, wat komt er in hun hoofd als zij in die precaire situatie zitten? Psalm 2 natuurlijk. Ja, voor hen was dat heel voor de hand liggend. En dan zeggen ze, want inderdaad, in deze stad hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Ze aanbidden de Heer als de schepper van hemel en aarde. Ze gaan even het juiste perspectief zien. Wie roepen we aan? Ah, we roepen de schepper van hemel en aarde aan. Dus geen paniek. De Almachtige, die roepen we aan. En we denken aan de schrift. De schrift gaat open. Op de een of andere manier maakt de geest hen duidelijk. Wacht een keer. Moet niet verschieten van die precaire situatie. Dat was voorzegd. Dat staat in Psalm 2. Daar bidden ze al de ganse geschiedenis van Israël voor die dingen. Daar heeft Israël de hele tijd al mee te worstelen. En dat zal ook in de toekomst zo zijn. Ook voor ons. Dat is de normale gang van zaken. Wie een beetje open doors volgt, die weet, wij hebben het hier goed, gelukkig maar. Maar in het grootste stuk van de wereld worden broers en zussen van ons heel precair bedreigd en benaderd. En het is goed om af en toe eens met hen mee te leven. En dus een gebedspunt van hen mee te pakken in je gebedsleven. Maar goed, dat is tussendoor. En tenslotte zeggen ze, ja, inderdaad, voilà, dat is nu, dat, ze staan erbij, dat is de situatie die wij nu hebben. Ze luisteren ook naar de Heer, naar het woord. Ze hebben nog niks gevraagd. Ik weet niet of het jullie opgevallen, dat is het grootste stuk van hun gebed. En ze hebben nog niks gevraagd. Je mag het volgende stukje van het gebed laten zien. En dan staat er, wel nu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. Let op hen die ons bedreigen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen. Hoe? Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden, er tekenen en wonderen gebeuren, in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Dat is hun vraag. Dat is bijzonder, hè? Ik denk dat hun vraag gekleurd is door hun aanbidding, door hun stilstaan bij de dingen over te overdenken, door hun luisteren naar het woord van God en naar de Heer, weten ze wat ze moeten vragen. Ze hadden net zo goed kunnen vragen, Heer, help ons om de ramen toe te timmeren, de deuren te sluiten en te zorgen dat deze dreiging ons niet bereikt. Zou een legitiem gebed kunnen geweest zijn, hè? Maar blijkbaar is dat niet waar de Heer hen, de richting die de Heer hen wijst. Soms wel, hoor. Soms wijst de Heer richting naar Paulus of weet ik veel, om te vluchten in plaats van om de dreiging aan te gaan. Maar hier niet, blijkbaar. En dat hebben ze begrepen. En dan staat er, toen ze hun gebed beëindigd hadden, dan pakken ze het ook op. Het is niet zo van, oh, we hebben nu heerlijk gebeden, en nu gaan we gewoon weer ons boterhammetje smeren en verder doen, en ieder zijn ding. Nee, ze pakken het ook op. En toen ze geëindigd hadden, laat de Heer hen ook zo'n beetje een paradijservaring meemaken. Hij laat die plaatselijke beven, de Heer, schutterlijke mee. Ja? En ze worden vervuld met de Heilige Geest. Die schepper van hemel en aarde zegt, ik ga dat stukje aarde daar, ik ga daar de hemel een keer een beetje laten op neerdalen, zodat ze het weten en ervaren dat ik bij hem ben. En hij laat ze schudden. En hij vult ze met zijn geest. En wat doen ze dan? Ja, dan verkondigen ze de boodschap van God vrijmoedig. Ik hoop dat je een beetje gezien hebt zo hoe dat verloopt. En hoe dat ook uw en mijn gebedsleven kan zijn. Oh, ik weet dat wij zijn niet allemaal apostelen, hè, die uitgezonden worden om discipelen te maken tot aan het einde van de wereld. Dat wel niet, maar we zitten wel in diezelfde opdracht, in diezelfde missie. En waarom bidden we? Omdat we een opdracht hebben in de eerste plaats. Niet om gevrijwaard te worden van allemaal dingen, maar om erin te mogen vliegen en de Heer Jezus te mogen laten zien, laten horen, laten ruiken desnoods, laten proeven, laten voelen. Dat is onze opdracht in deze wereld. En dat mag ons gebedsleven zijn. Ik had nog een oefening, maar die gaan we niet doen. Ik wil samen met jullie afsluiten. En ik wil bidden en hopen samen met jullie dat de komende vakantietijd die we hebben, dat er heel veel geestelijke tjiftjaf momenten mogen zijn. En dat we af en toe eens mogen proeven dat de hemel dicht bij ons komt. En dat we niet nalaten, maar volhouden, ook al duurt het lang. Ook al zeg je van, ach, Ik ben hier maar aan het zwansen en er gebeurt niks en weet ik veel met allemaal. Hou vol, heeft de Heer Jezus gezegd. Open je handen, open je hart, open je gedachten. En vraag de Heer om bij u te komen. En ga dan maar heel eerlijk, heel oprecht, heel eenvoudig tot hem. En spreek met hem. Vader in de hemel, we willen u danken voor de vakantietijd die voor ons ligt, Heer. We willen u danken voor het ongelooflijke voorrecht dat we hebben, dat we hier in vrijheid ook dat woord met elkaar mogen delen. En Heer, u weet het verlangen van ons hart. U hebt het in ons hart gelegd. Wij verlangen naar dat paradijs. Wij verlangen naar te zijn voor uw aangezicht. In uw nabijheid. Er is geen betere plaats om te vertoeven, Heer, dan in uw nabijheid. En we zeggen het vlot met onze woorden, maar we willen het ook voelen, Heer. Voelen met ons hart. Voelen met ons lijf, voelen met onze gedachten, voelen met onze kerk als we bij elkaar zijn. We willen voelen, Heer, dat u een levende God bent die nabij is. En dat wij u mogen aanroepen om te doen datgene wat u ons vraagt, waar u ons in leidt, waar u ons in zendt. Verheerlijk uw naam als we de komende week ingaan, de komende vakantie ingaan. En vervul ons hart, dat vragen we in Jezus' naam.
Bedankt, Geert. We gaan het volgende lied ook nemen als een inleiding op een tijd van gebed. Ik zou zeggen, voel je vrij om te bidden. We zullen dat gebedsblok dan ook afsluiten terug met een lied.
Oh.
We hebben nog één slotlied. Maar voordat we dat doen, zou ik gewoon even willen vragen of er nog mededelingen zijn. Dinsdag bidstond. Proficiat. Ik zou zeggen, straks allemaal kusjes gaan geven en knuffels gaan geven. Goed. Zijn er anders nog mededelingen? Nee? Goed, dan zingen we nog ons slotlied. En dan wens ik jullie bij deze alvast een hele gezegende week toe.
Happy birthday to you.